Ja, ik heb twee antwoorden gekregen op mijn vraag. Het is allebei hetzelfde antwoord. Het is allebei fout. Twee keer Dina. Er staat van Dina wel dat zij gebaard werd, wat we ook zonder meer aannemen, al had het er niet gestaan. Maar er staat niet dat zij verwekt werd, wat ook ongetwijfeld gebeurd zal zijn, maar het staat er niet. Er staat maar van één vrouw dat zij verwekt werd. Dan kan ik jullie natuurlijk nog een kans geven, maar dan luistert niemand meer naar de vragenbeantwoording. Dan zitten jullie maar te piekeren, dacht ik straks ook al. Dat is natuurlijk weer heel onpedagogisch wat je doet. Je geeft een raadsel op tijdens de toespraak. Ik zag ook aan Hester dat ze niet meer oplette vanaf dat moment. Maar haar hersens pijnigde om het antwoord te vinden, hetgeen zij niet gevonden heeft. Ze werd ook in de spilling van Machpela begraven, dus het is een heel bijzondere. En u vindt het hier in Genesis 22, daarom past het zo mooi in het verhaal, want het is dichtbij. We lezen in Genesis 22, vers 23, en Betuel verwekte Rebecca. Notabene twee versen voor dat andere unieke vers, Sarah leefde 127 jaar. Het is maar twee versen uit elkaar. Wat zei je? Ja, dat kunnen vinden. Ja, valt me tegen van je. Maar goed, niemand krijgt dus de prijs. Een geheel onverzorgde voetreis naar Rome, had ik willen. Goed, nou serieuze vragen. Was het wel zo natuurlijk dat Sara op haar 90ste niet meer, dat het haar niet meer naar de wijze der vrouwen ging? Hun ouders werden tenslotte ook nog meer dan 200 jaar oud. Dat is wel een leuke opmerking, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Zou dat nou betekenen dat alles dus gewoon een beetje langzamer ging? Dat je dus ook veel later op de vruchtbare leeftijd kwam en dat die vrouwen dus ook veel langer vruchtbaar bleven? Ik weet het niet. We kunnen het nergens uit opmaken. Als je ziet in Genesis 11 hoe oud ze waren, die mannen, als ze hun eerste zoon krijgen, dan zou je dat nou niet direct denken. Dat is zo rond de 30 en dat is in Nederland momenteel ongeveer ook de leeftijd waarop mannen hun eerste kind verwekken en vrouwen hun eerste kind krijgen. Dus dat geeft nog niet het idee dat het hele proces gewoon een beetje vertraagd was. Je kunt weten we uit de schrift dat het haar niet meer ging naar de wijze der vrouwen. Dat wordt uitdrukkelijk zo gezegd. De Romeinenbrief drukt het nog wat sterker uit door te zeggen dat zowel het lichaam van haar man als van haarzelf verstorven was. Zeg het eens. Ja, dat is waar. Er zitten wel een paar moeilijkheden bij, ja. Ja, ja. Maar er zijn toch ook best dames van 65 die nog zeer aantrekkelijk zijn. Maar ik geef toe, als een Oosters vorst zijn harem samenstelt, is dat niet direct meer de leeftijd waar je aan denkt. Dat is waar. Daar zit er wel het probleem met die leeftijden. Als je het goed uitrekent, dan zie je dat Jacob, als hij naar Paddan Aram vlucht en daar 2 keer 7 jaar moet werken om zijn vrouwen te verdienen. Eerst krijgt hij Lea en daarna Rachel. Wat denkt u hoe oud hij was toen hij vluchtte naar Paddan Aram? Als je dat goed uitrekent. Wat denkt u hoe oud hij was? Hoeveel? 20? 30? Wie biedt er meer dan 30? Hij was volgens mijn berekening 77 jaar. Moet ik het voorrekenen? Hij was 130 toen hij aankwam in Egypte. En je kunt uitrekenen dat Jozef toen 39 was, want hij was 30 toen hij verkocht werd. En dan komen er 7 vruchtbare jaren. Of toen hij bevrijd werd uit de gevangenis. En dan 2 jaren van de magere jaren. Dus was hij 39, 130 min 39 is 91. En dat was aan het einde van de 20 jaren die hij van de 14 jaar die hij gediend had voor die twee vrouwen. 91 min 14 is 77. Daar sta je zo niet bij stil. Dus daar zitten best wat haken en ogen. Ja, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. 65, en moet je dan aannemen dat zij dan toch nog zo aantrekkelijk was voor de farao? Daar zitten wel wat vragen die we niet goed kunnen beantwoorden. En die inderdaad de gedachte lijken te onderstrepen dat het hele ontwikkelingsproces toch een stuk langzamer ging. Het probleem doet zich dan jaren later nog eens een keer voor in Gerar, waar ze ook blijkbaar zo aantrekkelijk is. Voor Abimelech dat hij haar ook in beslag laat nemen. Ik moet er altijd wel eens om lachen als ik dan zie in speelfilms waar de geschiedenis van Abraham uitgebeeld wordt. En waar dan Sarah uitgebeeld wordt door een of andere jonge blom. Nou, dan denk je, ja, hoe zou je het ook anders moeten laten zien? Je kunt moeilijk een 75-jarige actrice voor nemen. Daar zitten dus al wat problemen. Ja. Dit is een typische mannelijke vraag. Er zitten zelfs zinsneden in, die kan ik hier niet eens voorlezen. Ik krijg moeilijkheden mee. Maar ik zal wat ik wel kan voorlezen, wel voorlezen. 1 Petrus 3 vers 6 staat dat Sarah Abraham haar Heer noemde. Wat zegt dat over hoe wij, heren der schepping, met het kostbaarste aardewerk naast ons moeten omgaan? Dat staat er ook pal naast, hè? Dat je met je vrouw moet omgaan als met brozer vaatwerk, zoals de Statenvertaling het zo mooi zegt. Het zwakkere vat. We weten natuurlijk dat biologisch dat helemaal niet klopt. Vrouwen zijn sterker dan mannen. Niet fysiek, maar wel in die zin dat ze langer leven. Dat is tegenwoordig in Nederland al een behoorlijk verschil. Als je oud wil worden, mannen, dan ben je al helemaal verkeerd begonnen. Dan had je vrouw moeten worden. Het scheelt zo'n jaar of vijf. Maar dat brozer vaatwerk is wel in ander opzicht belangrijk. Het is voor mannen blijkbaar moeilijk om te weten hoe ze met hun vrouwen moeten omgaan. Dat is heel merkwaardig. Als hun auto zegt, dan zeggen ze onmiddellijk, oh, dat is een vette bougie of weet ik wat dat. Maar als hun vrouw zulke geluiden maakt, dan zijn ze helemaal van slag. Ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze hebben daar geen verstand. Er staat, woon bij uw vrouwen met verstand. En heel wat mannen hebben meer verstand van hun auto dan van hun vrouw. Ze weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Dat is moeilijk. Moeten ze ook leren. Mijn vrouw en ik waren vorige week nog op bezoek bij een wat jonger stel met jonge kindertjes. Waar dat ook bleek als die vrouw met bepaalde problemen zat en probeerde bij haar man uit te huilen daarover. Die man was ontredderd. Die wist niet hoe hij daarmee moest omgaan. Die machteloosheid, die herken ik ook. Dat is ook niet makkelijk. Er is een leuk boekje verschenen. Mannen zijn van Mars, vrouwen zijn van Venus. Er zitten werelden tussen. Het zijn twee planeten. En we doen daar een beetje lachen over. Maar in heel wat huwelijk is dat een geweldig probleem. Dat die vrouwen het gevoel hebben, mijn man heeft geen idee hoe ik in elkaar zit. En die mannen hebben trouwens datzelfde idee van hun vrouw. Die heeft geen idee hoe ik in elkaar zit. Wat moet je daar nou mee dat Sarah haar man Heer noemde? Nou moet ik dat wel een klein beetje relativeren. We komen die uitdrukking tegen in Genesis 18, daar waar zij lacht. Daar zegt zij, zou ik dan wel eens hebben. En mijn Heer, zegt ze dan ook in datzelfde vers. Even kijken waar dat is. Terwijl mijn Heer oud is. Dan moet je wel bedenken dat dat woord dat daar gebruikt wordt ook een gewoon woord voor echtgenoot is. Het is dus niet zo dat je uit dat vers zou mogen opmaken dat vrouwen ten opzichte van hun mannen een soort relatie hebben als van een slavin. Dat is nimmer de bedoeling. En als we lezen in andere schriftplaatsen hoe man en vrouw, Efeze 5 vers 21, ten opzichte van elkaar onderdanig hebben te zijn. Hoe de man het hoofdschap ten opzichte van zijn vrouw heeft waar te nemen als een bron van voeding en verzorging. Dan kun je alleen maar tegen die achtergrond zo'n uitdrukking bezien die dan in feite ook gewoon betekent mijn echtgenoot. De uitdrukking mijn man, daarin klinkt dat eigenlijk nog precies zo door. Maar de tegenwicht ervan is dat een man zegt mijn vrouw. Het belangrijkste van die passage is dat de vrouw haar juiste plaats moet innemen in 1 Petrus 3. Maar dat die vrouw daar ook geen problemen mee heeft als die mannen eens zouden leren om hun juiste plaats in te nemen. En dat betekent in eerste plaats dus dat ze wat meer hun best zouden mogen doen om te begrijpen hoe vrouwen in het algemeen en hun vrouw in het bijzonder in elkaar zit. Vaak werkt het al heel heilzaam als mannen eens gaan praten met andere mannen. Want ze denken soms, mijn vrouw, dat is zo'n rare. En dan praten ze met andere mannen en dan merken ze dat vrouwen niet, hun vrouwen niet raar zijn, maar dat hun vrouwen gewoon vrouwen zijn. En mannen weten dat niet. Ik zeg ook vaak als ik, want ik geef vaak, dat doe ik al 25 jaar, elk jaar op diezelfde evangelische hogeschool waar ik het straks over had. les in huwelijk, verloving, seksualiteit, omgang man en vrouw met elkaar. En al die tijd, al de keren komt daarbij aan de orde dat een man er toch eigenlijk van uitgaat dat ze weliswaar een ander lichaam heeft. Dat hebben ze heel goed gesnapt. Maar ze denken toch dat de geest die daarin zit net zoiets is als zijzelf. En dan moeten ze ook nog leren dat daarin ook een wezen schuil gaat dat zo heel anders reageert en functioneert dan zijzelf. Niet dommer, maar anders. Ze vinden dat gek, maar dat komt omdat ze niet snappen hoe het werkt. Nou, is goed als mannen met elkaar gaan praten. En ervaringen gaan uitwisselen. Eén reden waarom er mannendagen zijn door Stichting De Burgt. Dan moet uw vrouw, als u nou verstandige daad wil doen, dan moet u uw man dus een vrijkaartje geven voor zo'n mannendag. Cadeaubon. Een tip, hè? Er zijn al zoveel vrouwen, zegt hij, mijn man is onherkenbaar teruggekomen. Door zo'n mannendag. Ja, daar lach je om. Maar dit is, bent u wel eens geweest op een mannendag? Ja? Heeft het geholpen? Het heeft geholpen, zie je wel? Echt waar, want kijk eens. Op zo'n mannendag kunnen we het nou eens tegen elkaar zeggen. Hoe waar het op staat. Zonder dat die vrouw ernaast zit en zegt, zie je wel, dat zeg ik ook altijd. Je kunt dan vrijuit onder elkaar met elkaar daarover spreken. En dat kan niet als die vrouwen daarnaast zitten. Op een vrouwendag gaat het trouwens precies net zo. Daar kunnen we ook eens een keer, of de vrouwen kunnen daar ook elkaar eens een keer hartelijk uithuilen en met elkaar erover praten. Wat een eigenaardige wezens mannen zijn. Ik ben er zelf in, dus ik kan niet zo goed over oordelen. Maar het schijnt dat wij ook erg eigenaardig zijn. Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat de Heere God twee wezens die zo verschillend zijn, niet alleen maar lichamelijk, maar vooral ook geestelijk, dat hij die aan elkaar verbindt. Dat is natuurlijk een uitdaging. Het is geweldig spannend. Het kan een geweldig spannend avontuur zijn. Maar er zitten ook een heleboel risico's aan. De Heere God heeft heel bewust die risico's genomen. En daarom is het heel belangrijk dat we elkaar daarin proberen te dienen en te helpen om die risico's zo klein mogelijk te maken. En dat kan door mensen goed voor te lichten. We horen wel van seksuele voorlichting op de middelbare scholen. Of dat altijd zo gelukkig gaat, dat is nog maar de vraag. Maar we hebben minstens zoveel voorlichting nodig over wat dat nou betekent, dat vrouwen brozere vaatwerk zijn. Want als ik ben een schoolmeester, heb je gezegd, hè. En als ik die mannen nou een stuk papier in de hand geef en zeg, leg nou eens uit wat dat nou is, dat je vrouw broze vaatwerk is. Nou, ik vrees dat het gestuntel niet van de lucht zal wezen. En dat is heel belangrijk, dat we daarin meer leren. In Genesis 17, dat is een heel ander onderwerp, lees je dat Ismaël gezegend zal worden, maar met Isaac wordt een verbond gesloten. Wat is het verschil precies? Zegt dit iets over de verhouding tussen Israël en islam nu? Nou, het zegt in zoverre iets dat terwijl de islam zelf claimt dat de Arabieren teruggaan op Ismaël, en Ismaël dus ook een heel bijzondere betekenis heeft voor de bakermat van de islam, dat het goed is om te bedenken dat de islam dus niet een soort verworpen groep mensen omvat, maar dat de Heere God voor Ismaël ook een zegen heeft bereid. Ik heb het nu maar aangewend elke keer als het gaat over het Midden-Oosten en over die Palestijnen, waar zoveel christenen zo minachtend over doen, om dan te benadrukken wat we lezen in Ezechiël 47 en ook in Zacharia 9, dat als straks de Messias komt en Israël geheel en al hersteld zal zijn in zijn land en de grote shalom zal binnengaan, dat ook de Palestijnen, voor zover ze God hebben leren liefhebben, daarin zullen delen. God heeft een plan niet alleen voor Israël, maar ook voor Ismaël. Net zo goed. En er zullen dan Palestijnen wonen tussen de Joden in het beloofde land, zoals dat nu ook al is. En die zullen delen in de zegen. Voor zover ze de God van Israël leren kennen. Maar dat geldt voor de Israëlieten precies net zo. Die krijgen het ook niet cadeau. Ja, ze krijgen het wel cadeau, maar ik bedoel, daar gaat het ook niet vanzelf. Alleen door geloof en door bekering en verootmoediging. En het spannende is dat dat net zo geldt voor de Jood als voor de Palestijn. En dat wordt wel vaak vergeten. God heeft een plan voor die twee samen daar in het Midden-Oosten. En daarom is het heel mooi dat we hier ook lezen dat er ook voor Ismaël een zegen weggelegd is. Vanaf Genesis 21, daarom is het al een heel veelzeggend moment en Sarah heeft daar goed inzicht in gehad. Vanaf Genesis 21 gaan die twee wegen samen. Ze hebben uit elkaar, sorry, ik zit met mijn gedachten even vooruit te werken, daarom zei ik dat verkeerd. Die twee wegen gaan uit elkaar, van Ismaël en Israël, maar ze komen nog één keer samen. Eén keer samen, waar was dat? Jullie gaan nog een herkansing. Ja, bij de begrafenis van vader Abraham, Genesis 25. Dan kruisen hun wegen zich nog even. Maar vanaf het graf van Abraham, merkwaardig, Pelonk van Machpela, gaan die twee wegen uit elkaar. En straks pas als de zoon van de belofte komt, dan komen die wegen weer bij elkaar. Dan zullen alle Joden moslims zijn. Nou, even kijken hoe jullie reageren. Want moslim betekent onderworpen. Dus elke christen is eigenlijk ook een soort moslim. Hij is onderworpen aan de God van Israël en aan de wetten van de God van Israël. Daarom zegt de Koran, Abraham was geen heiden, hij was ook geen Jood. En beide klopt, hij was een moslim. En in zekere zin klopt dat ook, maar een beetje welwillendheid. Want moslim betekent hij was onderworpen aan God en aan diens woord. Hij was natuurlijk niet een moslim in een heleboel andere betekenis van het woord. Maar het woord betekende in feite een onderworpene. Iemand die zich ondergeschikt gemaakt heeft aan de Heere God. En straks, zegt Jesaja 19, zal er een heerbaan zijn van Syrië of Assyrië. Dat omvat eigenlijk het tegenwoordige Syrië en Irak en Egypte. Dat vind ik zo mooi, als je dan hoort over een dreigende oorlog tegen Irak, dan zegt de Heere God, maar straks als mijn plan in werking treedt, dan loopt er een heerbaan van Bagdad naar Cairo. En die loopt dwars door Israël, want daar kun je nooit omheen. Die loopt dwars door Israël heen en die drie landen samen zullen mij toebehoren. Daarom zeg ik straks aan al die mensen die daar dan wonen in het Messiaanse Rijk zijn moslims in de zin van onderworpen aan de God van Israël en onderworpen aan de Messias van Israël. Dat is een geweldige verwachting. God heeft ook een plan met moslims. Als ze ertoe komen, straks zich neer te buigen voor de God van Israël. Had Sarai uit het feit dat God de farao sloeg met plagen om haar niet kunnen weten dat de belofte ook haar gold? Nou, ja, of ze dat eruit had kunnen concluderen, dat nou niet direct. Maar wel dat God in ieder geval voor Sarai zorgt op een heel bijzondere manier. Daarbij komt nog wat jij straks al aan het begin hebt gezegd en wat heel terecht is. Dat Abraham, als hij uit Ur der Chaldeeën wegtrekt naar het beloofde land, eigenlijk een heel verkeerde afspraak maakt met zijn vrouw. We hebben dat gehoord straks al in Genesis 20. Hij zegt, zeg nou overal waar we komen dat jij mijn zuster bent. En het frappante is, als ze in Egypte zijn geweest en daar dreigde het helemaal mis te lopen, maar gelukkig heeft de Heere God alles ten goede doen keren, dan beleidt hij dat niet. Hij zegt niet dat was fout. En daardoor komt die hele zondige toestand nog een keer. Dat heb je als je zonde niet tot in de wortel beleidt en opruimt. Dan heb je een kans dat je er zo weer in valt. En daarom nog eens een keer in Genesis 20 die geschiedenis met Gerar. En dan pas komt het eruit. Want om zo te zeggen, ze kunnen niet samen vader en moeder worden van de zoon der belofte als die zonde nog tussen hen inhangt. Waar ze samen aan meegedaan hebben. Dat moet opgeruimd, dat moet beleden worden. En dan pas komt de aap uit de mouw. Pas dan zegt Abraham, eigenlijk zijn we ook helemaal verkeerd begonnen. We hebben een verkeerde start gemaakt. Waarin hij eigenlijk zijn relatie tot Sarah verloochende en zij dan ook ten opzichte van hem. Door te zeggen, zij is mijn zuster, hij is mijn broer. Wat alleen maar tot grote ellende geleid heeft. Want in beide gevallen dachten ze, oh nou, dat is mooi als het niet zijn vrouw is. Dan kunnen we die vrouw zo in beslag nemen. Voor mijn harem. En dat is in Genesis 20 er pas uitgekomen. Dan pas kunnen ze vader en moeder van Isaac worden. En God heeft die twee ervaringen gebruikt, niet alleen maar om duidelijk te maken dat Sarah er ook bij hoorde, dat God ook voor haar een plan had, zeker. Maar vooral ook om dit op te ruimen wat in hun leven zat. En dat is ook een goede overgang misschien naar de volgende vraag. En dat is een moeilijke vraag. Ik weet nooit zo goed wat ik daarmee aan moet. Want dat zijn natuurlijk, dat toen ik het straks zei, wist ik dat die vragen zouden komen. Dat zijn vragen die betrekking hebben op deze kwestie. Ik heb er zo moeite mee om die stem van God te horen. En de eerste vraag zeg ik, en dat zeg ik niet om jullie te ontmoedigen, maar ik moet hem toch stellen. Ik heb straks gezegd waarom het stil was tussen God en Abraham. Je moet je in de eerste plaats toch afvragen, zijn er belemmeringen in mijn leven om Gods stem te kunnen horen? Dat kunnen zondige belemmeringen zijn, dat is één ding. Het kunnen ook belemmeringen zijn doordat je niet de tijd en de rust gunt en de afzondering opzoekt en de stilte opzoekt om met de Heere God alleen te zijn. Want zijn stem is vaak heel zacht. En wij zijn zo jachtig en jagerig bezig dat Gods stem helemaal niet tot ons doordringt. En je moet je die rust en die tijd nemen om met de Heere God zo in het bijzonder bezig te zijn. En ik weet uit mijn eigen leven dat ik me ertoe moet dwingen om zulke oases op te zoeken. Om Gods stem duidelijker te kunnen horen. En de ene vraag zegt, als je inderdaad geleerd hebt dat God niet meer rechtstreeks mij persoonlijk zijn stem laat horen, hoe krijg je zo'n relatie met hem dan dat je die omgang wel kent? Nou, bij Abraham was het natuurlijk wel zo dat uiteindelijk niet kwam doordat Abraham zijn zonde beleed met Hagar en dat daarom de Heere God zei, nou dan zal ik wel weer met je praten. De Heere God, heel soeverein, kwam zelf weer bij Abraham. God zelf verbrak de stilte, dat vind ik heel mooi. Soms ervaar je ook in je leven dat God het initiatief neemt. Je hoeft niet altijd te piekeren, hoe moet ik dat nou oplossen? Dat kan, dat is een goede zaak, doe dat maar. Maar soms zie je dat God in zijn genade, als je rustig afwacht op zijn tijd, zelf het stilzwijgen doorbreekt. Want na 13 jaar, tussen zijn 86 en zijn 99 was het stil geweest, maar na 13 jaar kwam God bij Abraham. Toen verscheen de Heere aan Abraham. Dat is een soeverein werk. Hij zegt niet eerst, we moeten dat eerst even uitpraten met Hagar. De Heere God gaat er helemaal aan voorbij, want de Heere God gaat heel rustig door met zijn plan. En laat zich door wat Abraham intussen allemaal gedaan heeft, helemaal niet in de war brengen. Dus dat is één mogelijkheid. Soms moeten we rustig wachten totdat God dat initiatief neemt. Soms moeten we, zoals we dat in Genesis 20 gezien hebben, eerst dingen opruimen. Misschien was één reden wel waarom het 25 jaar duurde, dat zeg ik nou heel voorzichtig, want dat kan ik niet direct bewijzen. Misschien was één reden wel dat het van Abrahams 75ste tot zijn 99ste duurde voordat hij zijn verhouding tot Sara opgeklaard had. En pas toen dat uit de weg was geruimd, toen die zonde was beleden, toen pas kon het gebeuren. Dat kan ook zijn. Dat er belemmeringen zijn in ons eigen leven. En als je die niet weet, ga je dan niet meteen schuldig voelen. Vraag aan de Heere God, wat zijn die belemmeringen? Wat zou het kunnen zijn dat het zo moeilijk is voor mij om uw stem te horen? De stem in je hart, of de stem die via een ander tot je komt. De stem door middel van een preek. De stem vanuit de schrift. Maar zo duidelijk dat je weet, dat is de Heere die spreekt. Dat weet je dan ook onmiddellijk. Dan hoef je daar niet over te piekeren. Je mag het toetsen, je wil geen fouten maken, maar nu weet je dat het de Heer die tot mij spreekt. Als je, heel belangrijk is dat je je daarvoor openstelt. Als je naar zo'n samenkomst toe gaat, dan kun je lekker onderuit zitten. Net zoals veel mensen naar een televisieprogramma kijken. Lekker onderuit gezakt in je stoel. Pinda's en cola naast je, dat kan dan hier niet. Maar zo gaan heel veel mensen ook naar zo'n samenkomst. Heel passief, ze ondergaan dat. Als een warm bad dat over ze heen komt. Je kunt het ook veel actiever doen. Je kunt naar zo'n samenkomst toe gaan en je zegt, Heere God, ik wil vanavond het risico lopen dat u wat tegen me zegt. Ik stel me daarvoor open dat u iets gaat zeggen tegen mij. En ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ik wil dat graag van u horen. Wat het ook is, Heere God, stel mij voor open om die boodschap op te pikken. Dan zit je veel actiever. Want je zit constant op je stoel aan de ene kant een beetje te bibberen. Want stel je voor dat de Heere God gaat spreken en dat hij iets gaat zeggen wat je helemaal niet bevalt. Maar wat wel heel ernstig is, wat er wel meteen inhakt, waarvan je onmiddellijk weet, dat is zijn stem. Maar ook tegelijkertijd een heel gespannen verwachting. Wat zou hij vanavond voor mij te zeggen hebben? Ik moet u eerlijk zeggen, dat is geen grapje, dat ik soms ook zo aan die bijbellezing begin. Want het gebeurt me heel vaak dat ik net zo gespannen zit te verwachten, wat zou er nou voor mij vanavond bij zijn? Maar goed ook dat de Heere God dat zo doet, anders moest ik altijd maar uitdelen. En jullie zaten lekker te genieten. Nee hoor, ik zit ook te genieten. Want ik loop net zo goed het risico als jullie dat de Heere God ook door wat ik zelf zeg mij aanspreekt in mijn verantwoordelijkheid. Maar dat betekent dus, je moet dus je ontvangertje afgesteld hebben. Als je dat ding uitdoet, als er geen stroom meer in zit, de batterijen leeg zijn, ja, dan moet je niet verwonderd kijken dat dat ding zwijgt. Hij moet opgeladen zijn, je moet goed afgestemd zijn en dan komt er misschien wat uit. Je moet ingesteld zijn op de Heere God. Ik vind het zo moeilijk om Gods concrete leiding te zien in zaken van het leven waarin de Bijbel geen uitspraken over staan. Bijvoorbeeld het zoeken van een werk, van een baan. Hoe kan ik leren om Gods leiding te ervaren in al dat soort situaties? Ja, dat is natuurlijk een vraag voor een avondvullend programma. Want daar zit natuurlijk altijd weer alles op vast, het hele verhaal. En daar kunnen we nou niet meer zo lang over uitweiden. Neem in de eerste plaats de tijd. Wij zijn zo gewend aan instant antwoorden. Ik las pas iemand, als je naar de mensen kijkt op het station, die op het perron wachten, dan zie je dat ze allemaal of aan het bellen zijn of aan het eten. En dat is typerend voor de postmoderne mens. Hij wil onmiddellijk antwoorden hebben, dat kan, want heeft zijn mobieltje bij zich. Of hij wil onmiddellijk zijn honger stillen, dat kan ook, want hij heeft zijn eten bij zich. Vroeger dacht je, oh, nog 2 uur, dan is het 6 uur, dan gaan we eten. Nee, nu zie je dat mensen de hele dag door eten, want ze willen onmiddellijk hun hongergevoel bevredigen. Daar zijn we op ingesteld. Daardoor is het voor ons veel moeilijker geworden om op Gods tijd te wachten. Ja? Vroeger had je, als je als vertegenwoordiger op reis bent, dan kon het gebeuren dat je je vrouw s'avonds belde en dat je zei, ik heb zo'n prachtige badkamer bij mijn hotelkamer, ik kan niet wachten tot het vrijdag is. Want toen ging je 1 keer in de week in bad, op vrijdagavond. Ja, duurt eventjes, ja, dat zijn jullie niet meer gewend. Je ging 1 keer in de week op in bad, dus als je maandags in dat hotel aankwam, dan had je de dagen te tellen tot het vrijdag was. Maar wij zijn eraan gewend dat elke behoefte onmiddellijk bevredigd kan worden. Nou, wat denk je hoe moeilijk het is voor de Heere God om met zulke mensen om te gaan, als ik het even heel menselijk mag uitdrukken. Want die mensen willen altijd onmiddellijk weten, hoe zit het? Heere God, welke school moet ik dan naartoe? Ja, wat duurt dat lang? Kunt u niet wat? Maar zo werkt het niet met de Heere God. Je zal moeten wachten op zijn tijd. En soms komt het pas heel laat. En dat heb ik ook als ik bijvoorbeeld een preek voorbereid. Ik wil het voor elkaar hebben, maar soms weet ik het pas als ik hier sta. En soms zelfs dan nog niet. Dan komt het wel terwijl ik hier sta. Daar ben ik nou zo langzamerhand wel aan gewend geraakt. Maar je wil het graag allemaal lang van tevoren keurig op een rijtje hebben. En zo werkt het niet bij de Heere God. Je moet eraan wennen dat je daar wel eens moet wachten op zijn tijd. En handel dan niet. Zeg dan, Heere God, ik wil duidelijkheid hebben en eerder handel ik niet. Ja, maar die datum, die deadline komt steeds dichterbij, dan moet ik me aangemeld hebben. Durf je het aan om te wachten? En intussen de tijd te nemen om te bidden? En intussen de Heere God de gelegenheid te geven om het jou duidelijk te maken? Ik zeg er natuurlijk ook altijd bij, je moet je wel over al die verschillende studiemogelijkheden oriënteren. Hè? Je moet wel weten wat ze allemaal inhouden. De Heere God neemt je geen werk uit handen, dat is de andere kant. Die voorbereiding moet je zelf doen. Maar hij doet wat jij niet kunt. Namelijk uit al die mogelijkheden tenslotte de goede kiezen. Dat is zijn kant. Jij moet je goed voorbereid hebben. De Heere God zei niet tegen David, slinger jij die slinger dan maar, dan zorg ik wel dat er een steentje in komt. Nee, David ging eerst naar de beek en hij zocht 5 steentjes uit. En die nam die mee. Want hij was niet zo dat hij dacht, nou, de Heere God kan ook wel voor een steentje zorgen. Hij wist wat hij moest doen. Hij moest steentjes verzamelen, hij moest slingeren. En dan zou de Heere God wel komen, zorgen dat dat steentje in de voorhoofd van Goliath terechtkwam. Nou, hij kon ook heel goed schieten hoor. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Je moet wel je eigen huiswerk doen. Wat jij kunt doen, moet je doen. En dat helpt vaak al een heleboel. Maar de Heere God heeft het laatste woord daarin. En als je oefent om op zijn tijd te wachten, dan zie je dat hij je ook niet in de steek laat, dat hij antwoorden geeft. Maar heb geduld. En gun je dezelfde tijd om in de stilte te gaan, om op dat antwoord te wachten. Maar dan zeg ik nog niet dat het altijd makkelijk kan zijn. Soms stelt hij ons op de proef. Saul moest 7 dagen wachten. En dat zij nou altijd zien, toen hij eindelijk besloot, nou kan ik niet langer wachten op Samuel, laten we mezelf het offer aansteken. Wie komt daar aan? Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Het is zo moeilijk te wachten. De Bijbel heeft daar vol voorbeelden van. Nou, als het ooit moeilijk is geweest, is in onze tijd. Is het in onze tijd. Ik weet het, want ik heb u al verteld dat ik een jachtig baasje ben. Ik wil ook graag instant antwoorden. En het is zo goed om in Gods school te zijn en te leren op Gods tijd te wachten.